Lieve mensen, fijn dat jullie er zijn. En ik ben eigenlijk, dat klinkt niet aardig, maar ik ben eigenlijk wel blij dat het niet helemaal stampvol is. En dat betekent dat ik hier beneden kan blijven staan. Dat ik niet die enge preekstoel op hoef. Maar we beginnen met het aansteken van 4 kaarsen. Want het kan niet, hè, in de kerk zonder dat met kaarsen die uit zijn. Dat kan niet. Welkom ben je in het licht van God, in het licht van Christus, in het licht van de kerstnacht. We begroeten elkaar in de naam van de levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn handen begonnen zijn. Genade en vrede van God die ons lief heeft en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan veel zingen deze dienst en ik ben heel blij dat George en Geri samen muziek maken. We beginnen met Kom, verwondert u hier mensen. En als het u te veel is, bedenk dan dat er altijd andere mensen wel zingen. Dus u mag best af en toe even een beetje smokkelen als uw stem het een beetje begeeft. Laten we bidden. Levende God, we bidden om uw ontferming, want we hebben u nodig. Nu we deze kerst vieren met zoveel dreiging van geweld en oorlog in de wereld, willen we wel om vrede bidden. Maar we hebben lang niet altijd vrede in onszelf. Daarom bidden we, lieve God, ontferm u. Levende God, we bidden om uw ontferming, want er zitten ons dingen dwars. Relaties met anderen, zorgen om onszelf, verlies van hoop of vertrouwen. Daarom bidden we, lieve God, ontferm u. Levende God, we bidden om uw ontferming, want er zijn zoveel mensen alleen en zoveel mensen arm en hongerig. En op de vlucht, we willen ze zo graag helpen, maar we voelen ons machteloos. Daarom bidden we, lieve God, ontferm u over ons en over onze wereld. Amen. We gaan zingen, nu zij het willen komen. Laten we bidden. Levende God, we gaan oude woorden lezen, die we misschien wel uit ons hoofd kennen. Maar toch willen we ook vandaag dat ze ons raken. Dat we lichter en met open oog en hart voor elkaar verder kunnen. We willen zo graag dat de geboorte van uw liefste mensenkind ons op de goede weg zet. Om ook een mens van u te zijn. Daarom bidden we. Wilt u hier bij ons zijn deze avond? Met uw geest van licht en liefde? We bidden het u in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Arie.
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op de schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor eeuwig en altijd. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius, aanval over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Juda, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Er was paniek. Er was pijn. Zonder onderdak. Jozef stond met lege handen. Geen tijd om een plaats te maken. Hij gromde: dit is gekkenwerk. De paniek werd groter. De pijn werd meer. Mijn adem korter. En toen was er een plek. Wij kwamen onderdak. Jozef, de gekte, de pijn en ik. Iets nam mij over. Of iemand. Ja, iemand. Door alle pijn heen kwam jij. In alle pijn was jij. We kwamen terecht op onze plek. Daar ben je, met ons. Je ademt. Wij ademen. Zo dichtbij, naast mij, nog steeds bij mij. Voor altijd, in mij. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Met elkaar hebben we vorige week deze kerstdienst voorbereid in een schilderworkshop. Als u alle schilderijen wilt zien, dan moet u straks na de dienst naar het venster komen. En we hebben daar een PowerPoint, als het goed is, die opgestart wordt, waar u ze allemaal in volgorde kunt zien. En een aantal daarvan is ook in deze liturgie terechtgekomen, zoals u kunt zien. We hebben die zaterdag naar het verhaal geluisterd en er ons een beeld bij gemaakt. Iedereen deed het op haar eigen manier. En voor de kijkers thuis, binnenkort zullen ook die schilderijen op de website te zien zijn. En vanavond dus een aantal in de liturgie. De engelen, de herders, de stad van David, Maria in barensnood, de mensen op weg en natuurlijk de stal. Kerst is al generaties lang het feest van gezelligheid en lichtjes. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het kerstverhaal zelf heeft er niet zoveel mee te maken. Kijk maar eens goed. Ten eerste, er is een dictator. Die wil dat iedereen zich laat inschrijven. Niet zomaar in het boek van de burgerlijke stand, maar een register waarin staat hoeveel iedereen heeft. Hoeveel land, hoeveel kinderen, hoeveel zonen met name. Hoeveel huizen, hoeveel geld, hoeveel vee. Dan weet de grote baas in Rome, Trump, oh nee, ik vergis me, Augustus of Poetin, net hoe je het noemen wilt, van die tijd. Hij weet precies hoeveel belasting hij kan heffen. En hoeveel potentiële soldaten hij erbij krijgt voor zijn legers. Het tweede, het kerstkind wordt geboren in grote armoede. En het derde, de herders schrikken zich wezenloos als er midden in de nacht opeens een engel bij ze staat met groot licht. Misschien moet je het vergelijken met een zoeklicht vandaag de dag. Als je rustig ergens een donker plekje hebt gevonden. En bij alle macht van die heersers, bij alle pracht en praal in de paleizen, vindt het belangrijkste niet plaats daar waar zij zijn. Niet bij de grote heren, maar bij gewone mensen. Geen plek, paniek en pijn. Ieder die wel eens een kind heeft gebaard, die zal weten dat je op zo'n moment rust wilt. Die pijn komt vanzelf, maar je wilt een plek. En hier is het ook donker. De evangelist Lucas verbindt de grote wereldgeschiedenis met de geschiedenis van een paar mensen. Jozef, Maria en de herders. En het kind dat geboren wordt. Bij hen gebeurt wat de oud-testamentische profeet Jesaja beschrijft. Er is vreugde voor het volk. Nou is niet voor de hoge heren. Er is vreugde voor het volk. Blijdschap bij arme mensen, want het juk dat op hen drukte en de stok op hun schouders, de staf van de drijver, God de ene, verbrijzelt ze. En dan komt het visioen van de vrede. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt was van bloed, ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur, want een kind is geboren. De heerschappij rust op zijn schouders. Die smalle schoudertjes. Die nog niet eens dat hoofdje kunnen dragen. Daar ligt de heerschappij. Kortom, de werkelijke macht ligt daar. En het geweld van legers en machthebbers heeft zijn langste tijd gehad, als het aan God ligt. Nou, er is in dit verhaal nog helemaal niks van te zien. Maar u kent misschien het vervolg, want koning Herodes was toch al hartstikke doodsbang van dit kind. Voor een kind, hoe verzin je het? Of zijn ze met z'n allen doodsbang voor vrede? Daar gaan we het straks over hebben. Herodes laten we verder eventjes buiten beschouwing. Het verhaal is al groot genoeg zonder hem. Wij kijken naar het donker. Naar de stal, want waar moet anders een voederbak staan? 3 keer wordt het genoemd. Een kind in doeken gewikkeld en liggend in een voerbak. De eerste die het had over een stal met een os en een ezel was de middeleeuwse monnik Franciscus. Sint Franciscus van Assisi voor katholieken. Zijn feestdag is 4 oktober, niet toevallig Werelddierendag. Want Franciscus leefde met de dieren. Hij was geboren als een stinkend rijke jongeman. Alles wat zijn hartje begeerde had hij. En toen hij vanwege geweldpleging en dronkenschap in de gevangenis belandde, toen keerde alles om. Hij besloot zijn leven helemaal om te gooien. Hij besloot alle rijkdom af te leggen en zijn erfenis niet te aanvaarden. Nou ja, zijn vader onterfde hem ook meteen, zo was het ook wel. En hij ging als een bedelmonnik verder door het leven. Zo jong als hij was, ergens in de 20, denken we. Hij leefde buiten en hij zag Gods prachtige schepping. De zon, de maan, de sterren, planten en dieren. Hij zong voor hen en hij preekte voor de vogels en vertelde in de dorpen van zijn landstreek over de liefde van God voor alles wat leeft. En natuurlijk ook over Jezus Christus die onze koning is, maar die geboren was in een stal tussen de dieren. Os en ezel voegde hij toe en de schaapjes van de herders. En sindsdien heeft iedere zichzelf respecterende kerststal een os en een ezel. We vertellen elkaar dat God zoveel van de mensen houdt, ja. Maar niet alleen dat. Ook van de andere levende wezens houdt God. Van de schepping. Van planten en dieren. En daarom wordt Jezus geboren. Tussen de dieren. Zo dichtbij. Ze houden hem en zijn arme ouders warm. Zij geven liefde op een plaats waar de armoedzaaiers niet welkom zijn. Zij delen in de nood. Een os en een ezel zijn bij uitstek ook dieren die bij de landbouw van die tijd horen. Een os is sterk en die trekt ploegen en karren. En een ezel is ook sterk en die draagt lasten en mensen. We zien de ezel terugkomen als Jezus later als volwassen man de grote stad Jeruzalem binnentrekt. Niet hoog te paard zoals koningen in die tijd dat deden. Maar heel gewoon, zoals gewone mensen van het boerenland dat nog eeuwenlang deden, op een ezel. In heel zijn leven is Jezus op die manier een teken tegen die grote machthebbers. Die zich laten voorstaan op hun rijkdom, op hun hebben. Ze pakken wat ze pakken kunnen. En ze zuigen het gewone volk uit. Dat is 2000 jaar later nog steeds niet veranderd, helaas. Maar we blijven koppig vieren dat zulk machtsmisbruik niet het einde is, niet het einde kan zijn. We blijven geloven en vieren dat er een andersoortige koning is, die van God zelf komt. En dus staat er 3 keer dat van die doeken en van die voerbak, dat we weten dat Christus een koning als koning alles om zal keren. Een koning die zich niet te min voelt om met gewone mensen de verdrukking in te gaan. Een koning die net als gewone kinderen in een stal wordt geboren. Ja, daar staat u van te kijken, maar in Marokko gebeurde dat nog niet zo lang geleden gewoon standaard. Een kind wordt in de stal geboren, want daar heb je de rommel het snelste opgeruimd. Een koning in doeken gewikkeld, zoals alle kinderen in doeken gewikkeld werden. En zoals later zijn lichaam met zorg en liefde na zijn dood in doeken gewikkeld wordt. Een koning in een voerbak tussen de dieren, liefdevol warm gehouden. Nee, knus is het niet. Schamel is het. Armoedig is het. Maar dit is de plek waar hij hoort. Zijn plek is niet tussen fluweel en zijde en satijn, in een deftig hotel waar ze het misschien verkeerd zouden hebben als daar plek was. Niet aan een tafel van 5 gangen met zilver en glitter en veel vlees, maar hier bij degene die niks hebben. Wat brengt hij waar die koningen zo bang voor zijn? Hij brengt rechtvaardigheid. Hij brengt eerlijke verdeling. Niet de een te veel en de ander veel te weinig. Hij brengt een luisterend oor en genezende handen. Hij brengt verbinding tussen mensen, onderling, en tussen hemel en aarde. Verbinding tussen mens en dier en schepping. En dat is hoe vrede eruit ziet. Niet te verkrijgen met wapens, wat ze ook tegen je zullen zeggen. Niet te verkrijgen met een grote mond en met het uitsluiten van hele bevolkingsgroepen. Maar met verbinding. En dat is waar die koningen doodsbang voor zijn. Want dan kunnen ze niet meer hun jonge jongens naar het front sturen om het vuile werk op te knappen, terwijl zij veilig zitten in hun mooie paleizen. Dan moeten ook zij aan het werk. Iets doen waar ze voorlopig ongelukkig van worden, net als die jongens aan het front. Zij moeten delen. Dan moeten ze onder ogen zien wat hun rol is in het leven van arme mensen. Dan moeten ze hun rijkdom afleggen. Net als Franciscus. Net als Jezus. En ze denken er niet bij na wat ze ervoor terugkrijgen. Wat krijgen ze ervoor terug? Nou, dat ze niet meer bang hoeven te zijn voor hun hachje. En voor al die andere mensen. En dat er geen honger en armoe meer is. Omdat veel mensen bereid zijn om elkaar te helpen. En over de eeuwen heen zijn ook wij uitgenodigd om onze rol te bekijken. Ten aanzien van armoe en rijkdom, vrede, delen. Ten aanzien van Gods dieren, de hele schepping. Ook wij zijn uitgenodigd om ons te verbinden met wie niets heeft. En met de zon, de maan en alle sterren, bomen en dieren en alles wat leeft. We halen al een boom in huis. We zetten al een stalletje neer, tenminste. Ik neem aan dat een aantal van jullie wel een stalletje heeft. Wie? Kijk, kijk. Met os en ezel en schaapjes neem ik aan. Ja. En op die manier zorg je een klein beetje voor Gods schepping. En wat zou het prachtig zijn. Een einde aan de angst. Een einde aan de angst voor de ander. Een eind aan honger en geweld. Een eind aan de armoe. Ga maar. Ga maar, ga met God en hij zal bij je zijn. Amen. Laten we danken en bidden. Levende God, we danken u voor de geboorte van Jezus Christus. Een mens zoals wij, een mens van u. Een kindje zoals wij ze ook kennen, klein en kwetsbaar. En toch zo prachtig, mooi, met alles erop en eraan. Zoveel mogelijkheden nog voor zich. Een mens die koos voor wie niets te kiezen hebben. Een mensenkind dat hoop gaf tot op vandaag. We danken u voor ieder nieuw mensenkind dat net als hij zoveel mogelijkheden heeft om een mens van u te worden. Voor hen en voor hun ouders bidden we om vrede, om toekomst, om uw zegen. We danken u voor de herders in het veld die op weg durven te gaan, die gehoor gaven aan de stem van de engel, uw boodschapper, en die overal vertelden wat hun was overkomen, over licht midden in de nacht, over een redder die geboren was. En we bidden voor wie nergens redding zien, voor wie het niet aandurft het licht in het donker te zien, voor wie in een depressie zit, voor wie in een gevaarlijke relatie zit, voor wie verslaafd is, voor daklozen die nergens terecht kunnen. Wees er nabij, lieve God, dat er ergens een uitgestoken hand is. En we danken u voor Jozef en Maria die het aandurfden dwars tegen alle regels in om met elkaar verder te gaan. Uw mensenkind konden grootbrengen, die niet welkom in Bethlehem waren en toch moesten gaan. Zo bidden we voor iedereen die ergens weg moet en weet dat ze nergens welkom zijn. Vluchtelingen, kinderen die met geweld thuis te maken hebben, moslims en joden die overal verketterd worden. Zegen en behoed hen, lieve God. Troost hen met uw liefde die groter is dan wat mensen elkaar aandoen. We danken u voor muziek die ons troost en licht maakt, die ons laat dansen en zingen. En we bidden voor alle muzici die het deze dagen zo verschrikkelijk druk hebben, dat ze er zelf ook blij van worden, dat ze op tijd rust vinden, dat hun stem niet zal verstommen. We bidden, lieve God, nu we ook in onze tijd dreiging van oorlog en verschuiving van machten en polarisatie ervaren, dat we uw mensenkinderen kunnen blijven. Dat we ons niet laten inpakken door geweld en wanhoop en onrecht. Dat we altijd uw licht in het donker kunnen laten schijnen. Dat we ons hart zacht kunnen houden. Dat we stem durven geven aan vrede en hoop en recht voor ieder mensenkind. Lieve God, zo bidden we voor onze broeders en zusters, christenen die zo graag kerst zouden willen vieren, maar vervolgd worden. Wees hen nabij, dat het licht op een of andere manier toch blijft schijnen. En voor alles wat we niet hardop kunnen zeggen, bidden we. Luistert u naar ons in de stilte? We danken u dat we altijd bij u terecht kunnen. En we danken voor die oude woorden die ons dragen tot op vandaag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik geef nu graag het woord aan Jan.
Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ook vanavond zijn er drie collectes. De eerste is voor kinderen in de knel, een doel van Kia. Zoals wij hier zitten met z'n allen in dit veilige kerkgebouw kunnen wij ons waarschijnlijk geen idee vormen van hoe het zal zijn om in een oorlogssituatie te leven. In Oekraïne kunnen ze dat helaas wel. Elke dag worden ze daar blootgesteld aan allerlei ellende en oorlogssituaties. Desondanks geven de Oekraïners niet op en blijven ze bouwen aan een hopelijk zeer nabije goede toekomst. En dan vooral gericht op de kinderen, want kinderen zijn inmiddels immers de toekomst. Ze bieden kinderen een goede plek om te spelen en hulp en om gezond, mentaal gezond te blijven. Kerk in Actie die wil daarin ondersteunen en zij kopen van het geld wat wij hier hopelijk vanavond ophalen. Voedsel- en zadenpakketten, zodat ze dus daar toch eten van kunnen maken en eten op tafel hebben. Dat is de eerste collecte. De tweede is voor kerk en diaconie van onze eigen gemeente. Een aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. En de derde collecte in de kastjes bij de deuren is voor ons kwartaaldoel. Dat is voor de voedselbank. Wij willen, voor het pastoraal fonds, sorry. Daar worden schoonmaakartikelen van gekocht. En dat zijn, wij willen een 300 pakketten willen we opsturen. Dat hebben we al gehaald. Maar in tegenstelling tot less is more, in dit geval is meer is beter. Dus alle collectes zijn van harte bij u aanbevolen.
Voor we de zegen geven en voor we het Ere zij God gaan zingen, wil ik eerst uitdrukkelijk George en Gerry bedanken voor de muziek. Dankjewel. Ik doe dat nu, want George kan niet bij de warme wijn zijn. Maar jullie wel. Dus ik ben nadrukkelijk uitgenodigd bij de warme wijn. Volg de lichtjes buiten, dan kom je er vanzelf. En dan kun je ook de prachtige schilderij zien, een beetje groter dan in uw liturgie. We gaan allemaal weer onze eigen weg. En we gaan niet alleen, we gaan met de zegen van de levende God. De liefde van God en de genade van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest is met je vandaag en morgen en alle dagen van je leven tot in eeuwigheid.